Welkom en superleuk dat je luistert naar mijn podcast. Mijn naam is Annabel Glassen en ik ben op reis naar de gezondste versie van mezelf. Het is mijn missie om jou te inspireren om ook de gezondste versie van jezelf te worden. Dat je weet hoe je dit kunt worden en ook waar je deze informatie kunt vinden. In mijn podcast neem ik je mee op reis en in combinatie van persoonlijke verhalen deel ik tips en zal ik met andere inspirerende sprekers het gesprek aangaan over gezondheid en hun eigen reis. In deze podcastaflevering deel ik het vervolg van mijn sabbaticaljaar, welke landen ik allemaal bezocht heb en een aantal hoogte- en dieptepunten die ik heb meegemaakt. Ik neem je mee in een reis die ik het experiment noemde en welke avonturen ik allemaal beleefde. Ik eindig met een heftige gebeurtenis die mijn leven letterlijk en figuurlijk op zijn kop zette. Ook als je mijn sabbaticaljaar via Instagram gevolgd hebt, is het leuk om deze aflevering te luisteren, aangezien er nog nooit eerder gedeelde informatie gedeeld zal worden. Af en toe zal ik ook een aantal tips delen van plekken die je bezocht wil hebben of waar je beter wel of niet rekening mee kunt houden op een bepaalde bestemming. Wil je meer weten over de reden dat ik dit sabbaticaljaar had, luister dan vooral de allereerste aflevering van mijn podcast. Het was voor mij in principe een noodgedwongen vrij jaar, maar ik besloot om er mijn mooiste jaar ooit van te maken. En dit is zeker een jaar geweest dat ik nooit meer zal vergeten. Als je deel 1 tot het einde beluisterd hebt, ben je natuurlijk benieuwd hoe het is afgelopen met de hartklachten die ik ervaarde en of ik verder ben kunnen reizen of vliegen. Ik laat je niet langer in spanning. Dankzij de rust die ik heb genomen en het feit dat ik kerst had overgeslagen bij familie en daarmee mijn grenzen had aangegeven, was ik in staat om naar mijn volgende bestemming te vliegen. De volgende bestemming waar ik naartoe vloog was Nieuw-Zeeland. Ik zou een reis van bijna 55 uur maken om vervolgens in Nieuw-Zeeland oud opnieuw te vieren. De eindbestemming was Wellington. En Wellington is niet alleen de hoofdstad van Nieuw-Zeeland, maar het is tevens ook de meest zuidelijke hoofdstad ter wereld. In die tijd had ik een vriendin die daar woonde en ik bezocht haar een paar dagen in die stad. De vluchten die ik geboekt had waren via China, waar ik 2 keer in overstap zou hebben. 1 keer in Beijing en 1 keer in Shenzhen. Toen ik in Brussel het vliegtuig instapte, kreeg ik vrijwel direct ruzie met een Fransman die voor mij zat en die irritant gedrag vertoonde. Hij ging namelijk steeds verder met zijn stoel naar achter en hij zat ook meteen op mij te schelden toen ik vroeg of hij ietsje naar voren kon gaan, zodat ik ook nog fatsoenlijk zou kunnen zitten. Dat beloofde een lange vlucht te worden als die al op zo'n manier begon. Achteraf gezien was dit nog niks vergeleken met wat daarna allemaal in China op me afkwam. De ervaringen die ik in China heb gemaakt tijdens mijn tussenstops mogen definitief in de top 3 ergste reiservaringen die ik ooit heb meegemaakt. Achteraf gezien was ik ook blij dat ik tijdens iedere tussenstop best wel veel uren ter plekke had en die had ik ook nodig om een transitvisa te krijgen en door de douane te gaan en ook om bij te komen van alles wat ik daar zag gebeuren in China. Je zou verwachten dat op de vliegvelden van deze miljoenen steden ze wel allemaal Engels zouden spreken, maar niets is minder waar. Met Google Translate kwam ik niet veel verder, aangezien het internet niet werkte. Voor het transitvisa moest ik allerlei papieren ondertekenen die ik niet kon lezen. Gelukkig stonden er nog 10 of 20 Europeanen bij de douanerij te wachten en samen besloten we om de papieren maar te tekenen. Bij de volgende tussenstop in China probeerde ik om wat eten te krijgen en wat te drinken te halen op het vliegveld, maar zowel mijn bankpas als ook mijn creditcard functioneerden daar niet. Bij de McDonald's op het vliegveld lieten ze mij met handen en voeten weten dat ik een app moest downloaden met een QR-code en dat ik via die QR-code dan wel kon betalen. Op de een of andere manier werkte mijn telefoon alleen voor wat eenvoudige appjes, maar voor de rest werkte geen andere enkele app en ik kon ook geen foto's of iets dergelijks versturen, laat staan een andere app downloaden. Al met al was ik heel erg blij toen ik eindelijk door kon vliegen naar Nieuw-Zeeland, waar ik nog een korte tussenstop had in Auckland, voordat ik met nog een binnenlandse vlucht door zou vliegen naar de hoofdstad om daar na 55 uur reizen eindelijk aan te komen. Het was super fijn om mijn vriendin na die lange tijd weer te zien en we kletsten er wild op los. Ik weet nog goed dat ze op een gegeven moment vroeg: Annabel, ben je niet ontzettend moe en wil je niet gaan slapen? En ineens besefte ik me, oh ja, Ik ben al ruim 55 uur aan het reizen geweest en we zaten inmiddels al 5 uur te kletsen. Misschien is het inderdaad wel handig om gewoon naar bed te gaan. De dag erna zouden we namelijk samen Oud en Nieuw gaan vieren. Ik ken veel mensen die denken dat Nieuw-Zeeland een heel duur land is en ik heb het zelf helemaal niet zo ervaren. De vluchten die ik geboekt had, dus zowel de heen- en terugreis samen, hebben me maar €930 gekost en dat bij die reisafstand, dat vond ik echt reuze meevallen. Achteraf gezien durf ik daar wel bij te vertellen dat ik dus liever €1000 meer had betaald en niet via China was gevlogen, maar goed, achteraf ben je altijd wijzer. De eerste 4 nachten in Wellington sliep ik in een hotel en tevens ook de enigste keer tijdens de hele Nieuw-Zeelandreis dat ik in een hotel heb geslapen. Wat grappig is dat dit hotel dus ook de duurste plek was waar ik heb overnacht in heel Nieuw-Zeeland. Maar daarnaast staat dit hotel ook zeker in mijn top 5 van de allerslechtste hotelervaringen die ik ooit heb gehad. Toen ik namelijk met mijn beste vriendin in het hotel aankwam na die reis van 55 uur, kreeg ik een hotelpasje voor een kamer. We liepen naar boven en ik opende de kamerdeur en ik zag het bed waar de dekens helemaal overhoop lagen en overal lagen handdoeken op de grond. Het was in één oogopslag duidelijk dat deze kamer niet klaar en schoongemaakt was. Ik dacht, helemaal prima, kan gebeuren en ik ging naar beneden en legde de situatie uit aan de receptie. Ik kreeg vervolgens na een excuses een nieuw pasje voor een andere kamer. En terwijl ik daar met die vriendin 5 uur lang aan het kletsen was en me daarna aan het klaarmaken was om naar bed te gaan, zag ik een enorme grote koffievlek onder de loper van het bed liggen op de deken. Ik was te moe om mij daar ook nog druk over te maken en ik besloot om aan de andere kant van het bed te gaan liggen. En ik dacht, dat zal ik morgen wel gaan melden bij de receptie. Overigens was de kamer ook echt niet schoon, wat inhoudt dat er overal haren in de badkamer te vinden waren. Er lag veel stof en onder het bed lag ook van alles, zoals dopjes van de douchegelflesjes die in het doucheputje lagen. Maar aan de andere kant ben ik gelukkig wel het nodige gewend van alle reizen. Op de avond van Oud en Nieuw besloten de beste vriendin en ik om bij de haven te gaan vieren, want daar was toch wel het grootste feestje aan de gang. En de mensen uit Nieuw-Zeeland zijn hele gemoedelijke feestvierder. Dus nadat het vuurwerk af was gegaan, ging eigenlijk iedereen naar huis om eventueel binnen gesloten muren verder te feesten. Je zag in Nieuw-Zeeland geen dronken mensen op straat of andere rare scenario's, zoals ik al heel vaak heb meegemaakt met Oud en Nieuw in andere steden op de wereld waar ik geweest ben. Het was eigenlijk allemaal heel erg gemoedelijk, rustig en goed georganiseerd. En terwijl ik op mijn hotelkamer op bed lag om nog contact te hebben met de mensen van het thuisfront en om ze alvast een gelukkig nieuwjaar te wensen, hoorde ik ineens iemand aan de deur een pasje voorhouden en opnieuw proberen en opnieuw en opnieuw en opnieuw. En ineens ging de kamerdeur open en stond daar iemand anders en ik dacht nog, het kan niet gekker meer worden hier in dit hotel. Er komen zelfs andere gasten met hun eigen pasjes bij mij op de kamer binnen. Wat ik nog interessanter vind, is dus als je een klacht ergens indient, of als je aangeeft dat er iets niet klopt of fout is, dan is het vooral interessant om te zien hoe mensen ermee omgaan, want dat maakt in mijn ogen of men een goed bedrijf is en klantgericht kan werken, of in oplossingen kunnen denken. Hoe zij het hier in dit hotel aanpakten, was ik in die 4 dagen dat ik daarvoor bleef, dat ze ongeveer 5 keer sorry met mij gedeeld hebben, voor alles wat niet lekker liep of wat er ontbrak of vies was. En dat gold niet alleen voor mij, want ik zag natuurlijk dat het heel veel gebeurde, ook bij andere gasten. Maar je kunt nog zo vaak sorry zeggen, dat heeft natuurlijk geen enkel effect als er geen verandering plaatsvindt of verbetering. Ik schrijf dus eigenlijk ook nooit reviews of hele uitgebreide dingen over overnachtingen of over andere bedrijven, maar voor dit hotel heb ik een uitzondering gemaakt. Ik heb op Google een review achtergelaten, inclusief bijgevoegde foto's van alles wat ik daar gezien heb. En inmiddels is die review al duizenden keren bekeken door andere reizigers. Ik kan natuurlijk uren praten over alles wat ik heb meegemaakt tijdens deze reizen, maar zoals je merkt probeer ik het een beetje in te korten en alleen de belangrijkste dingen te noemen die me zijn bijgebleven om jou ook een indruk te geven van mijn sabbaticaljaar. Na deze 4 dagen in de hoofdstad was het tijd voor mij om de huurauto op te halen en zou ik ook die beste vriendin weer achterlaten en alleen door dat land gaan reizen. En dat betekende ook voor mij dat ik voor het allereerst aan de andere kant van de weghelft moest gaan rijden. En daar was ik wel erg benieuwd naar hoe mij dat zou bevallen en of ik dat überhaupt wel zou kunnen. 3 weken lang aan de andere kant rijden. Gelukkig zijn de mensen in Nieuw-Zeeland erop voorbereid dat er toeristen komen en weten zij dat wij dat linksrijden niet gewend zijn. Het is eigenlijk praktisch onmogelijk om verkeerd te rijden, omdat ze allemaal extra pijlen en richtingaanwijzers op de weg hebben staan en zelfs in de huurauto waren notities toegevoegd. Dummy-proof dus. En al met al viel het me reuze mee om dit te doen. Ik had hier wel wat moeite met de richtingaanwijzer, want iedere keer als ik die bediende, gingen de ruitenwissers aan. En vooral bij thuiskomst, toen ik vanaf Brussel Airport weer terugreed in mijn eigen auto, had ik even wat aanpassingsproblemen, omdat ik aan de linkerkant bleef rijden en ik me afvroeg waarom al die auto's maar zo aan het duwen waren achter mij. Ik weet nog goed dat het bij thuiskomst regende en dat ik de ruitenwissers aan wilde zetten op de snelweg, maar dat ik in plaats daarvan de knipperlichten aanzette. En dat gebeurde de hele tijd, terwijl ik ook nog over de zijlijn reed. Het was een interessant ritje naar huis, zullen we maar zeggen. Wat mij verder nog aan deze reis is bijgebleven, dat ik tijdens deze reis een hele zware griep kreeg. En ik me achteraf gezien heb afgevraagd of ik deze natuurlijk in China heb opgelopen en mee had genomen naar Nieuw-Zeeland. Gezien de tijd van het jaar waarin we leefden en achteraf gezien toen in China de COVID al begonnen was, vroeg ik me natuurlijk af of ik daar COVID heb gehad. Verder vind ik Nieuw-Zeeland een supermooi land, de cultuur is heel interessant en de uitzichten en natuurgebieden zijn waanzinnig gaaf om te bezoeken. Ik bezocht alleen het Noordereiland, omdat ik niet wilde haasten om alles een beetje te zien en ik denk dat dat een goede keuze is geweest. De afstanden zijn veel en veel groter als ik in eerste instantie gedacht had. Het lijkt namelijk op de kaart een vrij klein land en zeker omdat je het vaak vergelijkt met Australië. Maar Nieuw-Zeeland is toch echt 8 keer zo groot als Nederland. Ik vond Nieuw-Zeeland zelf vrij goedkoop en had een gemiddelde nachtprijs van €40, die eigenlijk alleen maar zo hoog was, doordat ik voor dat vieze hotel met €66 per nacht moest betalen. Ik heb in Nieuw-Zeeland bij de leukste en liefste mensen in huis geslapen en woningen gehuurd van hen. En ik vond de mensen daar ook heel vriendelijk en ook open. Iedereen gaf mij tips wat ik in de omgeving kon zien en doen. En het was ook leuk om de culturele verschillen en overeenkomsten te bespreken wanneer je in contact kwam met de locals. Ik hou daar dus echt van. Ik ga zeker nog eens terug voor het Zuidereiland. Om je nog mee te nemen in de terugreis naar Nederland, was daar nog de volgende horrorstop die ik in China had. En aangezien dat de laatste ervaring was van China, is deze ervaring mij ook het allerbeste bijgebleven. Want die 2 erge ervaringen die ik op de heenweg had, die werden hierdoor overspoeld. Ik had een tussenstop van 20 uur in Shenzhen, waar ik ook op de heenreis al een tussenlanding had gehad. Door de ervaringen op de heenweg wist ik dat ik al een aantal uren van deze 20 uur sowieso nodig zou hebben. Ik probeerde me beter voor te bereiden, door alvast Google Translate in het Chinees en Engels te downloaden, zodat het ook zou werken als ik geen internet zou hebben. Daarnaast probeerde ik al uit te zoeken hoe het zat met mijn creditcard en of ik daar niet toch geld ergens zou kunnen halen. Voor zover ik er wijs uit werd, kon ik alleen geld wisselen op het vliegveld bij een wisselkantoor ter plekke. Op het vliegveld stond ik op een gegeven moment met een heel klein groepje Europeanen een beetje hopeloos verloren te wachten voordat we door de douane mochten. Ik weet nog goed dat er op een gegeven moment een heel klein tenger vrouwtje naar ons toe kwam, die ons probeerde wijs te maken dat wij haar de paspoorten moesten meegeven. Het enigste wat ik toen dacht was, ik wil mijn paspoort niet afgeven. Ik wil weten wat ermee gebeurt, waar het naartoe gaat, wat de bedoeling is en wanneer ik het weer terugkrijg. Ik was natuurlijk niet de enige die grote vraagtekens hierbij had. Maar uiteindelijk gaven we haar onze paspoorten mee en zij verdween met een stapel van zo'n 20 à 30 paspoorten ergens in gang in. Het duurde vervolgens ruim 1 uur voordat ze weer terugkwam. 1 uur waarbij ik mezelf de vraag stelde, hoe kom ik ooit weg uit dit land zonder paspoort? Er waren meer reizigers die spanning begonnen te ervaren, omdat zij wel een vlucht hadden geboekt die maar een korte overstaptijd had. Eerst zei ik er niks over, maar na een tijdje, toen we aan het wachten waren, zei ik dat ik het bijna zeker wist dat ze allemaal hun vlucht zouden missen. gezien de eerdere ervaringen die ik had opgedaan in het land en de hoeveelheid uren die ik nodig had om door alle controles te komen. Nadat het vrouwtje terugkwam met onze paspoorten, moesten we weer van alles tekenen wat alleen in het Chinees stond en waarvan we helemaal geen idee hadden wat we nou eigenlijk tekenden. En daarnaast had dat vrouwtje al onze paspoorten en de papieren die we dus moesten tekenen en waar onze gegevens op stonden, door elkaar gehaald. Hierdoor moesten we uitzoeken welk blaadje bij welk paspoort hoorde en daarna nog bij welke persoon dat dan hoorde. Want zij kon onze namen niet correct uitspreken en wij verstonden het niet. Ik kan je vertellen, dat was allemaal redelijk chaotisch en iedereen stelde zichzelf ook hardop de vraag, wat staat hier en wat tekenen we nu? En voor de mensen die hun vlucht wilden halen, zag je de paniek langzaam in de ogen verschijnen. Wat je ook zag gebeuren is dat de Chinese mensen voorrang kregen om door de douane te gaan. En dat een aantal van de Europeanen die dus dreigden hun vlucht te missen, langzaam opstandig werden en dit duidelijk probeerden te maken aan de ambtenaren daar. Ik kan je vertellen, die Chinese ambtenaren, die wil je niet boos zien, want op een gegeven moment stond daar eentje bovenop zijn hokje te schreeuwen tegen ons en voelden wij ons wel heel erg klein worden. Een van de Europeanen had namelijk een grote mond opgezet. Volledig terecht, vond ik, omdat wij maar moesten wachten en wachten en iedereen voorrang kreeg en dat terwijl we daar al uren hadden gestaan. Nadat we hier zo'n 4 uur mee bezig waren geweest, waren ook wij dan eindelijk overal doorheen en stonden aan de andere kant een Chinese man en vrouw te wachten. De vrouw nam een aantal van de passagiers aan de hand die hun vlucht gemist hadden om hier verder achteraan te gaan. En die Chinese man die wilde met mij samen en met een Spaans koppel ons naar een hotel brengen. Omdat wij zo'n lange overstaptijd hadden en wij hier dus een gratis hotelovernachting aangeboden kregen. Ik was al lang blij dat deze man een beetje Engels sprak en ik probeerde aan hem te vragen of ik geld moest halen of wisselen, zodat ik ergens wat te eten zou kunnen krijgen. Volgens hem was dit allemaal niet nodig en kon ik gewoon in het hotel eten krijgen. Ik sprak met het Spaanse koppel af dat we erop zouden letten, als we weer opgehaald zouden worden, dat de ander ook mee opgehaald zou worden, zodat we gezamenlijk naar het vliegveld terug zouden keren. Het inchecken bij het hotel verliep eigenlijk hetzelfde als bij de douane op het vliegveld. Iedere Chinees die binnenkwam werd als eerste geholpen en wij stonden daar maar een beetje verloren bij. Zelfs in het hotel werd daar eigenlijk geen Engels gesproken en moest je met handen en voeten inchecken. Ik blijf het bizar vinden dat zo'n megagroot wereldland geen Engels spreekt of wellicht weigert om Engels te spreken. Toen ik op de kamer was aangekomen, besloot ik om een kopje thee te zetten, want er stond een waterkoker en wat theezakjes op de kamer. De thee was niet te drinken, oftewel het gekookte water smaakte nog steeds ontzettend vies. Maar goed, ik moest natuurlijk wel iets drinken in al die uren daar. Toen ik na een tijdje honger begon te krijgen, besloot ik om in het restaurant van het hotel te gaan eten. Ik moest het eerst aan de receptie afrekenen, maar uiteraard werkte daar de creditcard of de bankpas niet en kreeg ik te horen dat ik geld kon pinnen verderop in de straat. Zodoende liep ik het hotel uit om naar de bankautomaat te gaan en daar geld te halen. Bij die bankautomaat werd heel snel duidelijk dat ze ook daar mijn kaarten niet accepteerden. Geen enkele die ik probeerde werkte en was ik vooral als de dood dat mijn pas ingeslikt zou worden. Ik liep verder de straat in en ik vond een supermarkt en ik dacht, dan ga ik daar wel wat te eten halen. Maar ook daar kon ik niet afrekenen met een van mijn kaarten. En ook daar stond weer een mooie QR-code. Die man van de supermarkt probeerde aan mij duidelijk te maken dat ik die QR-code moest scannen en zodoende daarmee kon betalen. Ik scande de QR-code en ik dacht, dan loop ik daarmee naar het hotel en in het hotel hebben ze vast internet. Dan kan ik daar die app downloaden, zodat ik toch kan betalen bij de supermarkt. De vrouw aan de receptie probeerde ik duidelijk te maken dat ik het wifi wilde installeren op mijn telefoon. Ook dit bleek moeilijker te zijn dan gedacht, maar in ieder geval kon ik met deze vrouw wel communiceren via Google Translate. En uiteindelijk kwamen we erachter dat je de wifi alleen kon gebruiken als je een Chinees telefoonnummer zou invoeren, waarop je dan een code kon ontvangen. En die code had je dan nodig om een wifi-verbinding te krijgen. In die tijd kon ik gelukkig nog logisch nadenken en zei ik tegen haar, of ja, eigenlijk tegen Google Translate, als ik nu jouw telefoonnummer invoer, dan krijg jij de code op je telefoon en dan voeren we de code op mijn telefoon in. En dat vond de dame achter de receptie gelukkig prima. En zo had ik eindelijk wifi. Ik installeerde de app en ik merkte al vrij snel dat ik met deze app niet heel veel verder zou komen. Want als je je daarop wilde registreren en aanmelden, zodat je dus kon betalen in de supermarkt, dan moest je een Chinese bankrekening hebben om deze te koppelen met de app. Dat hield in dat ik nergens wat te eten zou kunnen halen. Ik besloot om terug naar de kamer te gaan en een douche te nemen en daarna wat te slapen. We weten allemaal natuurlijk dat we met een knorrende maag niet goed in slaap kunnen komen, dus dat lukte mij ook niet. Op een gegeven moment hoorde ik iemand aan de deur en kwam er een andere gast binnen. Een man die mij duidelijk maakte met handen en voeten dat het andere bed in de kamer voor hem bedoeld was. Op dat tijdstip was ik echter niet meer zo goed gehumeurd en heb ik hem heel snel en vuil duidelijk gemaakt dat hij maar moest maken dat hij een andere kamer kreeg, maar dat ik geen vreemde bij mij op de kamer wilde hebben. Waar gaat het heen, dacht ik nog. Fijn hoor, een hotelkamer aangeboden krijgen en ze stoppen nog andere gasten met je op de kamer om kosten te besparen. Niet met mij hoor. Ik probeerde heel veel thee te drinken omdat ik dacht dat dan de honger wel minder zou worden, maar mijn irritatielevel was al redelijk sky high. Op een gegeven moment ging ik terug naar de receptie waar inmiddels een andere receptionist stond, een jonge man. Aan hem probeerde ik duidelijk te maken dat ik honger had en of hij niet iets te eten voor me had, al was het maar een droge cracker. Ik voelde me net een bedelaar. Ik probeerde hem ook duidelijk te maken wat ik allemaal geprobeerd had en wat allemaal niet werkte en hoe lang ik daar al zat zonder eten. Op een gegeven moment kreeg deze jongeman best wel medelijden en zag ik aan hem dat hij probeerde om moeite te doen om voedsel voor mij te krijgen. Ergens onder de balie vond hij een box met noedels en hij zei tegen mij dat ik die box noedels gratis mocht hebben. Ik was zo ontzettend dankbaar dat ik die noedels kreeg. En op de kamer besloot ik om via de Google Translate app eerst eens te kijken hoe pittig de dingen in de noedelbox waren. Aangezien ik in die tijd nog niet goed tegen pittig eten kon, leek het mij verstandig om eerst de aparte zakjes even onder de Google Translate scanner te houden, om te zien of ik het beter wel of niet kon eten. Bij sommige verpakkingen zag ik al een aantal pepertjes staan en die heb ik dus meteen aan de kant gelegd. Uiteindelijk, omdat ik het niet heel erg vertrouwde, besloot ik om alleen de noedels te gaan eten voor de veiligheid en zekerheid. En wat bleek, zelfs de noedels zonder enige toevoegingen waren al super pittig. Je kunt je voorstellen dat ik ontzettend blij was toen ik weer opgehaald werd en weer naar het vliegveld gebracht werd. Ik ben nog nooit in mijn leven zo blij geweest dat ik in een vliegtuig kon stappen waarvan ik wist het brengt me terug naar huis. Ik heb me daar in China zo ontzettend alleen, moedeloos en hopeloos verloren gevoeld. En dat waren zo'n intense mix van gevoelens die ik met mijn vele reiservaring eigenlijk nog nergens anders ter wereld zo sterk ervaren had. Deze ervaringen met dit land, die spanden voor mij echt wel de kroon. Inmiddels was ik weer veilig thuis en ook weer heerlijk geland en had ik al een tijdje voor de Nieuw-Zeelandreis contact met een man via Instagram. Die man was net zo reislustig als ik en die man die was ook graag met mij naar Nieuw-Zeeland gereisd. Heel eerlijk, toen hij dat zei, toen dacht ik alleen maar, ik ga toch niet met een wild vreemde naar de andere kant van de wereld, terwijl ik niet weet hoe het is om met diegene samen te zijn, omdat ik hem überhaupt niet kende in het echte leven. De mensen die mij al wat langer kennen, die weten dat ik altijd wel een nieuwe uitdaging aanga of iets nieuws probeer. En zodoende dacht ik, laat ik toch eens gewoon met deze persoon een tripje maken en dan zien we wel hoe dat bevalt. Ik bedoel, het kan heel goed uitpakken, dus waarom niet? Alleen meteen 3 à 4 weken rondreizen was me dan toch te lang zonder iemand echt live ontmoet te hebben. Dus ik zei tegen hem, we gaan een paar nachtjes weg en we kunnen in februari 2020 eventueel naar Ierland gaan, naar Dublin. Daar is het dan wel ontzettend regenachtig in die maand. Of we gaan naar Skopje in Bulgarije, waar het in februari ontzettend koud kan zijn. Ik zei tegen hem, kies jij maar wat het wordt, ik wil beide nog zien en ik heb ook beide steden nog niet bezocht. Hij koos uiteindelijk voor Dublin. Omdat ik op het einde te horen kreeg dat hij in een relatie zat, leek het ons wel een goed plan om een keertje met z'n drie uit eten te gaan en elkaar te ontmoeten. En zo reed ik, voordat we naar Dublin gingen, naar Tilburg om hem en haar te ontmoeten daar. Ik noemde dit tripje het experiment tripje. Het was natuurlijk voor mij een experiment om met iemand op reis te gaan die ik alleen maar een uurtje had gezien tijdens een etentje. En die overigens niet heel veel verteld had tijdens dat etentje, want zijn vriendin was het meeste aan het woord. Het experiment kon heel goed uitpakken of het kon natuurlijk een groot fiasco worden. Ik zou het wel gaan zien in Dublin. Terwijl ik aankwam in Eindhoven op het vliegveld, zag ik een onrustige man en zijn vriendin vertelde me ook nog dat hij vliegangst had. En mijn eerste gedachte was, oh, niet weer op reis met iemand die een angst heeft voor vliegen. Zo'n beetje alle mannen die ik ken en waar ik mee op reis ben gegaan, bleken vliegangst te hebben. Of in ieder geval het minder prettig te vinden om te vliegen. Dus ik dacht, och, daar hebben we al wat ervaring mee, dus het zal wel goed komen. Wat ik heel grappig vond was het feit dat zodra zijn vriendin uit beeld was, deze man niet meer de stille man was die ik had leren kennen tijdens het etentje in Tilburg. En wat daarnaast ook heel leuk was, dat we heel erg op één lijn lagen in hoe we reisden, welke interesses we hadden, maar ook wat we graag wilden zien en hoe we bepaalde keuzes maakten tijdens het reizen. Dus eigenlijk klikte het ontzettend goed. En die klik die werd eigenlijk meteen vrij goed duidelijk gedurende die 4 dagen dat we in Dublin waren. We hadden overigens fantastisch mooi weer. Het was heerlijk zonnig, dus van die regen die we eigenlijk dachten te hebben in die periode, hebben we weinig gezien. Dublin is sowieso echt een aanrader om te bezoeken. Maar huur ook zeker een auto, zodat je nog wat meer van Dublin en de omgeving kunt zien. Ierland is een prachtig land. Ook in Ierland rijd je aan de linkerkant en we hadden dit keer zelfs een schakelauto gekregen. Het is toch best een rare gewaarwording om met je linkerhand te schakelen. Maar ook dat kunnen we weer van het lijstje strepen. We hadden Dublin in 1 dag wel gezien, dus de dag erna reden wij met de huurauto naar Wicklow National Park. Een ontzettend mooi natuurgebied om te bezoeken, zeker als je dus van natuur en wijde vlaktes houdt. De 3e dag reden we naar Noord-Ierland om daar de kustroute te gaan bezoeken, want de kustroute die heeft ontzettend veel moois te bieden. Een absolute must is natuurlijk de Giant's Causeway. Er zijn ook een aantal toffe kastelen, zoals Kasteel Dunluce, maar eigenlijk is de hele kustroute gewoon waard om een bezoek aan te brengen. En natuurlijk wil je ook de Dark Hatches zien, van de Game of Thrones serie. Na een geslaagde trip vlogen we weer terug naar huis en ik weet nog dat ik in de auto met mijn vader terugreed naar huis. Hij had me namelijk opgehaald van het vliegveld. En toen kreeg ik een appje van die man waar ik mee op reis was geweest, waarin hij me bedankte voor de reis. En waarin hij zei, als ik nog een keer met je op reis zou kunnen gaan, dan laat het maar weten, want ik vond het zo tof, ik zou zo weer met je meegaan. Mijn antwoord weet ik ook nog goed. Ik zei, ik heb in maart een trip naar Spanje geboekt. Startend in Madrid, daarna door naar Sevilla, daarna door naar Barcelona en als laatste naar Valencia. En ik zei alleen dat ik op die reis alleen zou gaan en dat hij eventueel kan aansluiten als hij dat wil. Ik kreeg terug van hem, bij Sevilla en Barcelona ben ik erbij. Maar wat ik eigenlijk al mijn hele leven gemerkt heb, is dat er heel veel mensen tegen mij gezegd hebben dat ze met me op reis willen gaan, maar dat het uiteindelijk vaak niet van de grond is gekomen. Ik kan je 1 ding vertellen, dat was bij deze man wel anders. Als hij zei, ik ga mee met je op reis, dan ging die ook mee. De week erna stond alweer de volgende trip op de planning. Want mijn vader die is in februari 2020 met vervroegd pensioen gegaan. En we hadden samen besloten om een reis te maken om dat te vieren. En zo nam ik hem mee naar IJsland. Niet wetende dat deze reis mijn hele leven op zijn kop zou stellen. En ook zou veranderen. En ook niet wetende dat dit land, wat zo ontzettend mooi is en waar ik me eigenlijk heel erg thuis voelde, me zo goed zou bevallen. Ik weet nog goed dat we een aantal dagen voordat we zouden vertrekken een berichtje kregen van Iceland Air dat er een enorme stormopkomst zou zijn en dat we op de hoogte gehouden zouden worden van de ontwikkelingen. Daar was ik al aangenaam door verrast dat ze je überhaupt zo informeerden, bedoel ik. De dag daarna werd gezegd dat de kans vrij groot was dat onze vlucht niet zou kunnen doorgaan, omdat het gewoon te gevaarlijk zou zijn om te vliegen op de oorspronkelijke vluchtdag, en dat we een gratis wijziging zouden aangeboden krijgen. De optie was of 2 dagen later vliegen, of we konden al een dag eerder vliegen, zodat we al daar zouden zijn voordat de storm kwam en een dagje extra in IJsland zouden zijn. Een dagje extra in IJsland vond ik geen verkeerd idee en zodoende moest ik vanuit een meeting die ik nog had die dag snel mijn vader informeren dat we de dag erna al naar Schiphol zouden vertrekken. Ik vermoed dat deze vlucht een extra vlucht was, aangezien die ontzettend leeg was. Er waren ongeveer 50 stoelen bezet, misschien nog wel minder. En nadat we in IJsland aangekomen waren en onze huurauto met spijkerbanden opgehaald hadden, vertrokken we naar de hoofdstad Reykjavik. Daar zouden we de eerste dagen doorbrengen, zodat mijn vader nog een heleboel musea kon bezoeken, want hij is een echte musea-liefhebber. En ik vond het fijn om ook even te landen daar en gewoon wat rond te lopen door de stad, voordat we aan onze rondreis zouden beginnen. De storm die dus de dag erna was, was ontzettend heftig en eigenlijk was het levensgevaarlijk om op straat te lopen. De borden die vlogen gewoon door de straten en ik heb nauwelijks een filmpje of foto's kunnen maken omdat het gewoon echt te gevaarlijk was om je telefoon in de hand te houden. Maar gelukkig was daar een museum waar ik ook wel een bezoekje aan wilde brengen. Het Penis Museum. Nooit gedacht dat er een museum bestaat over de penis en dat die dan te vinden is in IJsland. Piemels in alle soorten en maten, niet alleen van de mens, maar ook van allerlei dieren. Overal waar je keek, alleen maar piemels. Ik heb me redelijk goed geamuseerd in dit museum. En zelfs als je naar de toilet ging, moest je een piemel in de hand nemen, anders kon je de deur niet openen van het toilet. En jeetje, wat is die walvispenis groot zeg. Nou, zoals je hoort kun je hier wel eventjes van maken. Dus als het slecht weer is gedurende je tijd in deze hoofdstad, dan zou ik zeggen, breng dan een bezoekje hieraan. Reykjavik is trouwens de meest noordelijke hoofdstad ter wereld. Dus het was best leuk om in mijn sabbaticaljaar niet alleen de meest zuidelijke hoofdstad, maar ook de meest noordelijke hoofdstad bezocht te hebben. In IJsland zag ik ook een van mijn allermooiste zonsondergangen die ik ooit in mijn leven heb gezien. Toen we startten met de rondreis reden we natuurlijk eerst naar de Golden Circle, waar de meeste toeristen zich bevinden van heel IJsland. En ook waar de meeste mensen die IJsland bezoeken heel veel waarde aan hechten om daar naartoe te gaan. De Golden Circle is zeker een mooie route om mee te pakken. Maar wat mij betreft zijn er vele andere plekken die veel leuker zijn om te bezoeken. Het land heeft eigenlijk een ringweg die een rondje maakt om het hele eiland. Ringweg nummer 1. In de winter is de ringweg regelmatig niet toegankelijk doordat er sneeuwstormen of ijzen de weg blokkeren. En op voorhand hebben we al besloten om maar een stukje van deze route te doen. Ik zou heel graag in de zomermaanden nog een keer terug naar IJsland gaan om de hele ringweg te rijden en alle andere plekken ook te bezoeken. Want dit land heeft mijn hart geraakt en natuurlijk nog veel meer, letterlijk en figuurlijk. Een van de eerste mooie watervallen die ik tegenkom vanaf de ringweg is de Seljalandsfos. Vergeef het me als ik het verkeerd uitspreek. Als je de ringweg via het zuiden van west naar oost rijdt, dan is deze waterval eigenlijk niet te missen. Je rijdt er zo tegenaan. Het mooie aan alle watervallen bezoeken in IJsland is dat alle watervallen gratis te bezoeken zijn. Je hoeft geen entree of iets dergelijks te betalen. Mijn vader en ik stapten uit en we liepen voorzichtig naar de waterval, want het was overal spekglad en er lag heel veel ijs en sneeuw. Dus het was echt uitkijken. En voor deze reis had ik extra thuis spikes gekocht die je aan je schoenen kon vastmaken als je over het ijs wilde gaan lopen. Maar eigenwijs dat ik ben en eigenlijk zag ik dat niemand ze droeg, dacht ik dat ik het ook wel zo zou lukken. Wanneer je de Seljalandsfos bezocht hebt, kun je via een paadje nog verder doorlopen. En aangezien ik via andere reizigers gehoord had dat daar achter een verborgen waterval te vinden is, zei ik tegen mijn vader dat ik daar ook naartoe wilde lopen. Het pad werd erger en erger en dan bedoel ik dat we over puur ijs liepen en je je nergens kon vasthouden of iets dergelijks. Aan het einde moest je naar beneden om bij de verborgen waterval te komen. Je moest een soort heuveltje af. En ik wist al meteen, ik ga dat niet doen, want dat heuveltje is spekglad en dat is dus levensgevaarlijk. Dus ik keek in het rond en ik zag verderop dat het gras, of ja, het waren meer van die dorre vlaktes, in zicht kwamen. Ik zei tegen mijn vader, zullen we daar naar beneden gaan, want dat lijkt me veiliger. En zodoende glibberden we die kant uit. Ik zag dat ik nog een stapje moest op het ijs en dat er daarna weer vaste bodem met grip zou zijn. Ik nam die laatste stap op het ijs, ik gleed uit, verloor mijn evenwicht. En op het ijs kun je sowieso geen evenwicht bewaren, omdat het zo glad is. En ik vloog met een smak achterover. Mijn leven veranderde hierna. Ben je benieuwd hoe het verder gaat met dit verhaal in IJsland en de valpartij die ik daar meemaakte? Welke consequenties dit op mijn leven had en of ik daarna in mijn sabbaticaljaar nog meer reizen heb bezocht? Luister dan zeker ook naar deel 3 van deze sabbatical aflevering.